Romeinen 8, waar ik lees vanaf vers 5. Waar staat, want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich derwet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Vorige keer heb ik aanvankelijk geprobeerd uiteen te zetten hoe het nou eigenlijk zit met de natuurlijke mens, de oude mens. En het principe was dat die oude mens in feite bestuurd hoort te worden door zijn denken. Door zijn gemoed, zou de apostel Paulus zeggen. En elke andere apostel zou gewoon zeggen door zijn geest. Namelijk, de bedoeling is dat het denken van de mens, en dat is de geest van de mens, het handelen van de mens via zijn lichaam uiteraard bestuurt. Het is een heel eenvoudige gedachte die ik vroeger al moest leren. Ik moest altijd eerst denken en dan doen. Hè? Er werd dan gezegd, eerst denken en dan doen. En dat is een heel eenvoudige waarheid. Alleen het wordt wat ingewikkeld blijkbaar wanneer we daar wat moeilijker woorden bij gebruiken, die kennelijk niet algemeen begrepen worden, om duidelijke redenen overigens. Want dat denken van de mens, dat heet nou eenmaal de geest. Dat is de onzienlijke activiteit van de mensen, omdat het onzienlijk is, heet dat geest. En dat wat het lichaam doet, dat heet dan vlees. Maar dat mag ons de ogen niet sluiten voor het verschijnsel dat die twee dingen samen behoren tot de oude mens. Dat wil zeggen, die geest, dat schrijven we dan gemakshalve met een kleine letter, in de hoop dat iedereen dan begrijpt waar we het over hebben. De natuurlijke geest van de mens. Maar als we dat naar het Grieks zouden vertalen, dan zouden we moeten vertalen met de zielijke geest van de mens. Als je in het Nieuwe Testament die uitdrukking natuurlijk tegenkomt, dan is dat gewoonlijk de vertaling van het woord zielijk. En terecht. Want het blijft zo dat de mens een ziel is. Dat is in ieder geval wat u vast moet houden, wat ook heel eenvoudig vast is te houden. De mens is een ziel. En daarin kun je dan allerlei dingen onderscheiden, uiteraard. En daar kunnen we aan beginnen, maar daar komen we vanavond niet mee klaar. Ik heb dus ook eens een keer moeten leren hoeveel beenderen er wel eigenlijk wel zitten in alleen maar een menselijk lichaam. Was het niet 365? Ik geloof het wel trouwens. Oh, moet ik eens nazoeken. Interessant om te onthouden, hè? Ja. Dat is net zoveel bordjes dan als dat heen nog oud werd, hè? In jaren. Was het niet zo? Nou, dan laten we maar even zitten. Dat loopt tegen het eind van het jaar, dus dat getal komt bij me op, hè? Maar, 365. Maar waar het nou om gaat, is dat we dat wel kunnen gaan zitten ontleden en kijken hoe een mens nou eigenlijk is opgebouwd. Maar dat is niet het onderwerp van deze brief en zeker niet van dit hoofdstuk. Dus het leidt ons eerder van de waarheid af dan dat het ons met de waarheid van dit schriftgedeelte confronteert. Maar het principe is dat wij moeten weten, ook uit het voorgaande hoofdstuk al, dat de mens in principe geacht wordt geregeerd te worden door zijn eigen denken. En dat denken staat in zekere zin onafhankelijk van het lichaam van de mens. Als het goed is. Dat is het, het is vandaag lang niet altijd goed, dat weet ik ook wel. Maar het principe blijft dat denken zoveel mogelijk objectief behoort te zijn en zich niet met gevoelsmatige dingen behoort bezig te houden, omdat dat het denken alleen maar vertroebelt. Maar het denken is daarom het heersende beginsel over de mens. Maar dan heb ik het over de geest van de natuurlijke mens. En als ik dat op het bord zou proberen te schrijven, dan krijgen we dus dit. Dat we onderscheiden de oude mens, die ziel is, maar waarin een geest is. Dat is waar. En waarin ook een lichaam onderscheiden kan worden, maar dat schrijf ik nou niet op. Maar het punt is dat die mens geregeerd, bestuurd hoort te worden door zijn eigen geest. Dat is de normale gang van zaken. Maar had de apostel Paulus over die normale gang van zaken al gezegd, dat de mens dan misschien wel goed kan denken en met zijn gedachten tot de juiste conclusies en ook tot de juiste voornemens en tot de goede wil komt, dat wil alleen nog niet zeggen dat hij die wil ook uitgevoerd kan krijgen door zijn lichaam, want dat was het probleem. Hij zegt: het goede wat ik doen wil, dat doe ik niet. Dat wil zeggen, er is iets met die heerschappij mis. Het lichaam erkent kennelijk de autoriteit niet van de geest van de mens. En dat is niks bijzonders op zich natuurlijk. Want vooral in onze maatschappij vandaag de dag wordt haast helemaal geen autoriteit meer herkend en erkend. Hè? We nemen niks meer. Maar ons lichaam gedraagt zich inderdaad, ze trekt zich niks van ons denken aan. Wat we ons voornemen kunnen we niet uitvoeren. Dat wil zeggen, er is wat los, is wat mis met die verhouding tussen in de praktijk ons lichaam en ons denken. Maar wanneer de apostel dan toch aan het hier in Romeinen 7 en in Romeinen 8, maar eigenlijk ook al in Romeinen 6, spreekt over de meer praktische kant, dat wil zeggen de meer praktische betekenis van het feit dat wij als gelovigen met Christus nieuw leven hebben ontvangen, dan gaat hij een hele stap verder, want tot aan Romeinen 8 vers 4 ongeveer, want steek niet op een vers, tot aan ongeveer Romeinen 8 vers 4 werd naar voren gebracht dat bij de natuurlijke mens zo is dat zijn geest zijn lichaam bestuurt. Maar wij zijn geen natuurlijke mensen, dat wil zeggen wij hebben daarbij nog wel wat meer ontvangen. En dat is wat nou in hoofdstuk 8 uiteengezet wordt. En hier vanaf vers 4 wordt uiteengezet dat die hele oude mens, de ziel dus, de hele oude mens, of voor mij noemt hij het gewoon vlees, kan me niet schelen, dat doet de apostel ook. Dat die hele oude mens bestuurd wordt door onze nieuwe mens. Oftewel, onze oude natuur wordt bestuurd door de nieuwe natuur. Kijk, die ziel, dat is de oude mens. Dat is de oude natuur, dat is Adam, zo heet hij ook. De eerste mens is uit de aarde aards. En hij was een levende ziel. Ja, dat staat in Genesis, maar dat staat in 1 Korinthe 15 ook. Hè? De eerste mens was uit de aarde aards en hij was een ziel. Een levende ziel. Maar nou gaat het verhaal verder. Want hier worden twee dingen tegenover elkaar gezet. Nou laten we maar zeggen vanaf vers 5. Daar staat, die naar het vlees zijn, bedenken dat het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat het geest is. En om de hele discussie omtrent het onderwerp die nou eenmaal in de Griekse wereld bestond te omzeilen, gebruikt de apostel weer een ander woord. Hij gebruikt niet de woorden geest en ziel, maar hij gebruikt de woorden denken en vlees. Of gemoed en vlees. Mind, zeggen de Engelsen. En daartegenover het vlees. Dan heb je die hele discussie niet, die je in de Griekse taal sowieso niet kunt voeren en daardoor ook in het Nederlands ook al niet meer. Omdat wij de verkeerde betekenissen geven, en dat deden de Grieken ook, aan overigens van oorsprong Bijbelse termen. En dat is de hele ellende hoor, heus. Dus, hij hanteert hier andere termen, maar daar heb ik al lang geleden op gewezen. Maar hij spreekt dus over de natuurlijke mens als vlees. Die naar het vlees zijn, bedenken dat het vlees is. En dat gaat dus over de natuurlijke mens. En dat denken, dat is ook het denken van de oude natuurlijke menselijke geest. Uiteraard. Maar er wordt tegenovergesteld, die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. En het is nou terecht ook in de vertaling met een hoofdletter geschreven. Want die geest die hier dan genoemd wordt, is niet het natuurlijke denken van de mens, maar is die geest die hij ontvangen heeft door zijn opstanding met Christus, door zijn wedergeboorte. En daarom is er iets hogers gekomen in die oude mens. Ja, het zit erin, maar ik teken het er nu maar boven, omdat ik het anders ook niet weet op te schrijven. Maar er is iets bijgekomen, schrijven dat met een hoofdletter, geest. En het is de aanduiding van wat wij wel noemen de nieuwe mens of de nieuwe natuur. Of het leven van Christus in ons. Maar waarom we al die termen gebruiken is me niet helemaal duidelijk geworden. Want er is gewoon één Bijbelse term voor, namelijk de geest. Of heilige geest. Dat is nog duidelijker. Als je dan wil onderscheiden, zeg je heilige geest. En dan praat je over geest in verband met de natuurlijke mens. En over de heilige geest in verband met de nieuwe mens. Dat wat wedergeboren is, enzovoorts. En de Bijbel doet dat ook, behalve als het niet noodzakelijk is om het er uitdrukkelijk bij te zeggen. Want dat komt ook voor natuurlijk. Het is soms uit het verband heel duidelijk waar het over gaat en hoeft het niet vermeld te worden. Maar het punt is dat wij een nieuwe natuur ontvangen hebben, dat is geest. En dat is wat wedergeboren werd. Ik kan het er wel bij zetten, die oude mens, die kwam tot stand via geboorte. En de nieuwe mens kwam tot stand door wedergeboorte. En nou veroorloof ik me meteen maar weer even een stapje naar de brief van Johannes. Ik geloof dat ik het al eens aangehaald heb, maar ik doe het nou nog maar een keer. In de brief van Johannes, 1 Johannes dus, wordt aan de ene kant gezegd dat wij zondigen als gelovigen. En er wordt gezegd, indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij. En de waarheid is in ons niet. En een paar versen verderop wordt gezegd, wat uit God geboren is, dat zondigt niet. En dat heeft de christenen voor heel wat problemen geplaatst, die uitspraken, omdat ze zo lijnrecht met elkaar in strijd lijken te zijn. Maar het punt is gewoon, dat Johannes het eerst heeft over de oude mens, en zegt, indien wij zeggen dat wij niet zondigen, of dat in ons geen zonde is, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. Want wij zijn nog steeds die oude mens en dus zondaren. En we praktiseren dat ook nog. Misschien niet al te fanatiek, daar gaat het nou niet om, maar het gebeurt wel. Maar als de apostel vervolgens zegt, wat uit God geboren is, zondig niet, dan heeft hij het uiteraard niet over die oude mens, want die is uit Adam geboren, maar dan heeft hij het over die nieuwe mens die uit God geboren is. Dat zijn twee verschillende dingen. Het enige is dat deze nieuwe geest zich in feite ook bevindt in dat oude lichaam. Daarom kan ik het niet tekenen. Maar die nieuwe geest die wij ontvangen hebben, dat is dat leven van Christus, het opstandingsleven van Christus, dat is in ons. En het is precies zoals ik al meerdere keren heb aangehaald uit 1 Korinthe 15. De eerste mens, Adam, is uit de aarde aards en die is een ziel. En die had een geest, dat is waar. En hij dacht ook, soms wel eens heel erg de verkeerde kant op, bij gelegenheid. Hè? Maar hij had geest. Maar de tweede mens, namelijk Christus, de tweede, de laatste Adam, is geworden tot een levendmakende geest. En die heeft ons levend gemaakt. Wij hebben zijn leven ontvangen. Zijn leven kwam tot ons. En dat leven, dat noemen wij onze nieuwe natuur, de nieuwe mens. Maar we noemen het Christus in ons. Dat hoop ik tenminste dat we het zo noemen. Uit de Colossensebrief, hè? De hoop der heerlijkheid. Maar het heet gewoonlijk in de Bijbel Heilige Geest. En omdat die geest de geest van Christus is, kan dat ook gezegd worden. De geest van Christus is in ons. En omdat Christus heilig is, is zijn geest ook heilig. En dan is de geest van Christus dus Heilige Geest. Dat is niet zo moeilijk. He? Ja, je kunt het moeilijk maken, dat weet ik. Sommigen hebben daar een gave voor om het dingen moeilijker te maken dan ze toch al zijn. He? Maar het is veel moeilijker om dingen die moeilijk zijn makkelijk te maken, hoor. He, dat is waar. En toch ze goed te vertellen, he, dat het toch waar is. Nou, het punt is, wij hebben een geest ontvangen die uit God geboren is. Dat is wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt als hij praat over wedergeboorte. Hij zegt, je moet uit geest geboren worden. Of uit God geboren worden, staat er elders. Dat is ook geen probleem, hoor. Want God is geest. He? Ja, dat staat allemaal in de Bijbel. Hè? God is geest. Er staat één hoofdstuk verder trouwens, als ik me goed herinner. In Johannes 4. Maar in Johannes 3 staat dat we uit de geest geboren moeten worden. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En nou wordt het wel wat ingewikkelder. Want we hebben nou al twee keer het woord geest opgeschreven. En ik doe het nou nog een derde keer. En het eigenaardig is dat er in de Bijbel onderscheid gemaakt wordt tussen de geest en geest. Of beter, de Heilige Geest en Heilige Geest. Dat kunt u in uw Nederlandse Bijbelvertaling niet meer zien, omdat de vertalers dat onderscheid niet gehanteerd hebben. Maar in de Griekse grondtekst bestaat het wel, al heeft het ook daar wat, zijn er ook daar wat moeilijkheden aan verbonden. Maar dat ga ik niet uitleggen. Waar het om gaat is dat u begrijpt dat de twee dingen geest genoemd worden, of ook zelfs Heilige Geest. Dat is namelijk in de eerste plaats de geest, dat wil zeggen de persoon van God zelf. En ik zet er geen nummer bij, zo van eerste, tweede of derde. Daar begin ik helemaal niet aan, want dan verliezen we ons helemaal vanavond weer in dingen die nou niet aan de orde zijn. Maar we zeggen gewoon, het is de geest en die geest is de gever. En wat de geest voortbrengt, heet geest. En nou is lidwoord verdwenen. Is de weg, hè? Wat de geest voortbrengt, is geest. Zo staat het in Johannes 3. En geest is dus de gave. Dat wat de gever geeft. Zoals het in Lucas 2 staat. Dat ze alle werden vervuld van de geest, staat er, geloof ik. En laten we dat eens opzoeken. Handelingen 2. Ja, ik zei Lucas, hè. Dat zit in mijn kerstfeest, hoor. Lucas 2. Handelingen 2 moet ik hebben. Handelingen 2, vers 4. Waar staat, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Precies, zo staat het in de grondtekst ook. De Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2, vers 4. En het punt is dus dat de Heilige Geest is God zelf. God is geest. En hij geeft. En wat hij geeft is geest. En dat is het, en daarmee is een voor mij een belangrijk probleem opgelost. Ik heb vroeger wel eens rondgelopen met de gedachte, hoe zit het nou eigenlijk? Zijn wij hebben als geloven de Heilige Geest ontvangen. En ik heb altijd geleerd, de Heilige Geest is een persoon van de Godheid. Hè? Dat begrijpt ook niemand door zijn uitdrukking, maar daar gaat het nou niet om. Dan kan ik hem rustig gebruiken, hè. Dan zijn we het daarover eens dat niemand begrijpt wat dat betekent. Maar, hè, dat is makkelijk praten even, hè. En die hebben wij ontvangen en mijn vraag was altijd, als dat zo is, waarom leef ik dan zoals ik leef? Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Betekent zoiets dan dat God ons bezet of bezit, dat hij zelf in ons is? Ben ik bezeten niet door een demon, niet door een boze geest, maar door de geest van God? Nou, ik weet dat als iemand door een boze geest bezeten is, dan heeft hij absoluut niet de controle over zichzelf. Maar als iemand dan de Heilige Geest ontvangen heeft, heeft hij dan nog wel de controle over zichzelf? Ik had het wel. Blijkbaar. En dan blijft de vraag over, hoe is dat dan? En bovendien, woont God nou in mij of woont hij nou in een ander ook? Is God dan deelbaar? Hoeveel goden hebben we eigenlijk? Begrijpt u? Er zijn een heleboel vragen in één keer, hoor. En die, goed, het is niet gebruikelijk om die te stellen. Nog minder om ze hardop voor het publiek voor te houden. Maar het leken mij toch wel eerlijke vragen. Maar het is toch heel eenvoudig. Het punt is dat we onderscheid moeten maken tussen de geest als de persoon van God, of zo u wilt, als een deel van de persoon van God, of een aspect van de persoon van God, en aan de andere kant, dat wat wij ontvangen hebben. Want, hoe dan ook, het leven van Adam is in ons. Adam is in ons. Dat is echt waar, Adam is in ons. De schuld van Adam ging over op al zijn erfgenamen. Adam is in ons. Maar daarom zijn we nog niet bezeten door Adam. Nou, en dat is het hele verhaal. Want zo is het ook met de geestelijke dingen. Die geest is in ons. Zoals in de oude mens het leven van Adam is, zo is in de nieuwe mens het leven van Christus of het leven van God. Want u zult toch niet willen ontkennen dat het leven van Christus het leven van God is. Dus het leven van God is in de gelovigen. Niet omdat God zelf als persoon in ons is, maar het is zijn kracht die in ons werkt. De kracht die in God is en die in God werkt en die God maakt tot wat hij is, zal ik dan maar zeggen. Die kracht heeft hij ons gegeven en die kracht werkt dus ook in ons. Nou, en ik hoop dat u dit soort uitdrukkingen meteen herkent, want die komen nogal eens voor in de brieven van Paulus. Hier wordt het trouwens ook gebruikt, alleen wordt niet gezegd kracht, maar geest. Indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Nou, een geest en kracht, dat is echt identiek, hè? Geest is kracht. Dus waar het nu om gaat, is dat we te maken hebben, niet alleen met de natuurlijke mens, maar in het geval van een gelovige hebben we te maken met het feit dat hij geest ontvangen heeft. Heilige geest, nieuw leven, leven van God afkomstig, wat door God zelf, of zo u wilt, door de Heilige Geest gegeven is. Nou, en dat is de rij van dingen die hier in Romeinen 8 achtereenvolgens genoemd worden. Want in eerste instantie gaat het over de natuurlijke mens, die onder controle staat als het goed is van zijn eigen menselijke geest. Alleen het is nooit goed, want het werkt niet. Maar zo zou het moeten zijn. Maar dat denken is in ieder geval niet sterk genoeg om die mens te controleren. Omdat het vlees, puur het lichaam, sterker blijkt te zijn vanwege de zonde die daarin woont. Maar wat hier nou gezegd wordt, is dat er ook een bedenken des geestes is, in vers 6 van de Romeinen 8, een bedenken des geestes, dat wil zeggen, kijk, als bedenken des vleeses vleeselijk denken is, en ik denk niet dat iemand daar bezwaar tegen kan maken, hè? Bedenken des vleeses, dat is dus vleeselijk denken, denken naar vleeselijke normen, dan is het bedenken des geestes, dus geestelijk denken, denken naar geestelijke normen. En dat heeft alles te maken met de gerichtheid. U moet zich voorstellen dat het denken nog steeds gebeurt in onze oude menselijke geest, dat wil zeggen, als we dat woord dan willen omzeilen, in ons hoofd hier, in onze hersens, hè. Wij denken, wij redeneren. Maar bedenken des vleeses is een bedenken wat naar buiten toegericht is. Dat wil zeggen naar het lichaam en naar aardse, zienlijke zaken. Het is daarop georiënteerd. Het denkt ook over dingen die met dit aardse leven te maken hebben. Ik kan het goed vergelijken met een computer. Ik werk dagelijks met zo'n ding, hè. Maar dus zo'n ding kan wel redelijk... denken mag ik niet zeggen, maar hij kan wel informatie verwerken. Dat is denken feitelijk, hè? Dus informatie verwerken. Maar je moet er wel de goede informatie in stoppen, anders kun je er niks mee. Als het ding geen gegevens krijgt, dan kan hij het ook niet verwerken. Gegevensverwerking is leuk, maar je moet eerst gegevens hebben, hè? En dan een verwerker, zo ligt het ongeveer. Maar, en dat is met de natuurlijke, met de mens ook zo, hij kan wel denken, maar waar denkt hij dan over? Welke dingen gaat hij op rij zetten? Welke dingen, welke zaken is hij aan het organiseren in zijn denken? Wat speelt zich af in zijn gedachten? Waar gaat het over? Nou, bij de natuurlijke mens gaat het altijd om uiterlijke, zichtbare, zienlijke en dus gewoon vleeselijke dingen. Dat is bedenken des vleeses. Maar het vervelende is dat aangezien het vlees juist in de macht van de zonde ligt, of besmet is met de zonde, om de term er maar te gebruiken, is dat een denken dat zich dus altijd bezighoudt met zonde. Of eventueel met de wet die de zonden verbiedt, maar dat is precies hetzelfde hoor. Dat is nog steeds diezelfde informatie in verband met de zonde. Dat zijn de problemen die ontstaan, de ene kant de zonde en de andere kant de wet, en die twee dingen die verdragen elkaar niet, en wij maar denken hoe we dat probleem moeten oplossen. Nou, dat kun je niet oplossen. He? Maar dat is ook niet wat God wil, dat bedenken des vleeses. Want er staat tegenover het bedenken des geestes. Dat is leven, staat er. Bedenken des vleeses is de dood. Uiteraard. Want het heeft met vergankelijke dingen te maken, is op vergankelijke dingen gericht. En ik zeg maar zo, wat voor zin heeft het om een partij systeemkaarten netjes alfabetisch te zetten als ze morgen toch verbrand worden? He? Als ze ophouden, als ze hun waarde verliezen. Wat voor zin heeft het om een kartotheek met namen en adressen te handhaven als alle mensen verhuizen morgen? Huh? Leuk werk natuurlijk om dat te doen. En dat geeft enige bevrediging, mij wel. Dan denk ik zo, dat is mooi voor elkaar. Ik laat het de computer dus doen tegenwoordig, zulke dingen. Hè? Want het is mijn dom werk natuurlijk. Maar waar het nou maar om gaat, is het heeft geen betekenis als het morgen voorbij is. Als die gevers veranderd zijn, hè? Is dat... Nou, en zo is het met het bedenken des vleeses. Al die vleeselijke dingen zijn morgen veranderd. Een paar jaar terug, ik wou zeggen toen ik nog jong was, maar dat moet dus lang geleden zijn. Toen was het nog een probleem of iemand of een christen nou al mocht fietsen op zondag. En hoe vaak hij naar de kerk moest en hoe lang. Hè? Dus de problemen die spelen al helemaal geen rol meer, heb ik de indruk. Nou ja, bij sommigen nog wel natuurlijk, maar in het algemeen niet meer. Het zijn allemaal dingen die veranderd zijn. Zoveel dingen die zich wijzigen in korte tijd. En wat heeft zo'n denken over die dingen nou voor zin? Wacht maar, het gaat vanzelf voorbij. Ik zeg altijd maar zo, als er daar problemen zijn, dan moet je gewoon even wat geduld hebben. Die lossen zich gewoonlijk vanzelf op. Hè? Dat is zo over het algemeen. Maar dat is het vlees. Maar wat wij hebben als alternatief is een bedenken des geestes. Namelijk het geestelijke dingen bedenken. Dat is een denken, het houdt verband met het verwerken van informatie. Niet over stoffelijke, vergankelijke dingen, maar informatie over geestelijke, onzienlijke dingen. Dan weet ik wel dat wij als mensen dat leren moeten, omdat we van nature slechts stoffelijke informatie tot ons nemen, via onze zintuigen. Dus het is wat moeilijk aan te leren, maar het is wel te doen. En het verwerken van die dingen, dat is bedenken des geestes. Het denken met geestelijke dingen. Het ordenen van geestelijke zaken. Door onze gedachten opgericht te zijn. En om het kort en goed te zeggen, dat betekent dat ons denken niet horizontaal gericht is, maar verticaal. Ja, horizontaal is ook wel wat. En daar houdt de Heer zich bij gelegenheid ook wel mee bezig, dat weet ik wel. Maar dat is een bijzaak hoor, echt. Want waar het om gaat, is om dingen die boven zijn. Verticaal, geestelijke dingen. Dingen die hoger zijn van nature dan de aardse wereld waarin wij met onze voeten staan. Het is niet voor niks, zeg ik altijd maar, dat de mens rechtop loopt. Hè? Dat hij zich verheft, zo ver mogelijk van de grond. Ja, met twee benen op de grond, dat noemen wij stevig. Maar zo stevig, dat weet u wel, dat is helemaal niet stevig. Hè? Nee, echt niet. Maar de mens richt zich op hemelse dingen. Dat doet hij lichamelijk, maar hij zou het geestelijk moeten doen. Dat is de bedoeling. Daardoor onderscheidt de mens zich. Met zijn hoofd omhoog, verstand naar boven, inderdaad, ja. Denken, ook als het even kan, naar boven gericht. Zo hoort het te wezen. Dat is het bedenken des geestes. En dat is leven en vrede. Dat is leven omdat het gaat om eeuwig leven. Leven in optima forma, in zijn hoogste vorm wil dat zeggen. Hè? Leven zoals het maar zo goed en zo lang als het maar zijn kan. Eeuwig leven uiteraard. En het is daarom ook vrede, omdat het geen strijd kent. Kijk, strijd, oorlog heeft te maken met vergankelijke dingen. Alleen vergankelijke dingen vechten voor hun bestaan. Want onvergankelijke dingen hoeven daar niet voor te vechten, die blijven vanzelf al bestaan. Hè? Die zijn namelijk niet teniet te doen, dat is heel eenvoudig. En wij als gelovigen, we hebben nieuw leven ontvangen, geestelijk leven, en geestelijke dingen zijn onvergankelijke dingen, zegt de schrift. Nou, de schrift zegt, zienlijke dingen zijn vergankelijk, en de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Dat wil dus zeggen onvergankelijk. En niet-zienlijke of onzienlijke dingen zijn per definitie geest. Nou, dus dat is leven en vrede. Het is leven, omdat het leven van God is. Het gaat om onvergankelijke dingen. En het is vrede, omdat er geen strijd nodig is. Het hoeft zich niet in stand te houden. Het is onaantastbaar. Dat is wat Romeinen 6 al leerde. Namelijk, vers 9, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Dat wil zeggen, dus voor altijd. Dus een eenmalige zaak, dood, want na de dood is alleen dit nieuwe leven, en dat is eeuwig leven, dat heet geest. Dus het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Met andere woorden, we zullen ons moeten richten, inderdaad met ons verstand, in ons denken dus, op hogere, op geestelijke dingen. En als u zegt, dat vind ik moeilijk, zeg ik, dat kan kloppen, maar oefening baart kunst, zeg maar dan, hè. Je moet door de gewoonheid de zinnen oefenen, zegt de apostel Paulus in Hebreeën 5, de laatste versen. Want zo werkt dat. En dan staat er geschreven, met nog een toelichting op dit denken, er staat, daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Dat is nogal wat, hè? Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En dan is de vraag, hoezo? Over het algemeen is dat een zeer intelligente vraag, hè? Hoezo? Nou, er staat erachter, er staat, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Dat is een argument, daar kun je natuurlijk nooit tegenop. Hè? Het onderwerpt zich der wet Gods niet. Dat denken in verband met het vlees, dat is een denken wat zich der wet Gods niet onderwerpt. Dat is heel eenvoudig. Het kent namelijk de wet Gods niet. Hoe zou het dat ook kunnen kennen? Het is immers gericht op aardse vergankelijke zaken. Daar is geen ruimte voor het woord van God. En daarom onderwerpt het zich ook niet aan het woord van God. Dat staat hier en bovendien staat erachter, het kan ook niet. Er is alle discussie mee gesloten. Hè? Het hoeft de apostel niet uit te leggen verder. Hij zegt, dat is gewoon zo. Hè? Dat moet je nou maar even van me aannemen. Hè? Zo staat het er. Het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Conclusie, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is vers 8. Nou, daar hebben we het nogal. Hè? Weet u wel dat wij hier allemaal lichamelijk en in het vlees aanwezig zijn vanavond? Dat zitten op die stoel hier, zal ik dan maar zeggen. Hè? Ja, maar het telt voor God niet mee. Dat is in het vlees zijn. Het enige wat we eraan als verzachte omstandigheid natuurlijk aan toe kunnen voegen, is dat we hier zijn gaan zitten, juist omdat wij geestelijke dingen willen bedenken. Dat is waar. Maar het neemt niet weg dat het komen hier op zich een puur vleeselijke aangelegenheid is natuurlijk. En zodat we goed zouden zien om welk verschil het gaat. Hè? Het gaat echt niet om die oude mens. Daarvan staat domweg, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Ook al heet dat soms geest in verband met het denken van de natuurlijke mens, maar dat is een onderdeel van het vlees. Het is in ieder geval in het vlees. Het maakt er onderdeel van uit. En daarvan staat, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Heel eenvoudige zaak. En dan zouden we moeten zeggen, als we het goed begrijpen wat vers 8 zegt, dan zouden we moeten zeggen, nou ja, dan is dat is voor ons dan een zeer hopeloze zaak, hè. Dat hoort de conclusie te zijn, hoor. En als dat de conclusie niet is, heb je het nog niet goed begrepen. Wij zijn in het vlees. Ons leven speelt zich af in het vlees. We zijn heel erg afhankelijk van het vlees ook. En als wij niet regelmatig vleeselijke dingen bedenken, dan houden we het hier ook helemaal niet vol. Want we hebben hier wel degelijk die strijd, al was het maar simpelweg de strijd om het bestaan. We hebben een vergankelijk leven, in ieder geval vergankelijk vlees. En als we niet oppassen, dan zijn we het zo kwijt. En toch staat daar allemaal van, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En dan komt de andere kant. Want Paulus zet die vers voor vers de dingen tegenover elkaar. Hè. Hij ontwikkelt twee lijnen naast elkaar de hele tijd. Dat maakt het zo ingewikkeld eigenlijk. Hij springt weer over en zegt, vers 9, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Dat wil zeggen, met een kleine beperking erbij, zo anders de geest Gods in u woont. In gewoon Nederlands, als tenminste de geest Gods in u woont. Als dat niet zo is, dan is dat niet op u van toepassing. Maar als de geest Gods in u woont, bent u niet in het vlees, maar in de geest. Maar het punt is, we zijn het allebei. Zowel in het vlees als in de geest. Alleen God rekent niet met dat wat vlees is. God rekent alleen met dat wat geest is. Het probleem van de christen is dat hij met twee dingen rekent. Alleen God doet dat niet. Ja, dat is het hele verhaal hoor. God rekent niet met twee dingen. God kent maar één kant. Want de andere kant heeft hij weggedaan en heeft hij gekruisigd. Officieel. En voor zover we dat dan nu nog hebben, mochten wij dan zeggen tegen de Heer, ja Heer, dat kan wel zo zijn, maar wij zitten er dan toch nog maar mee met het aardse leven en het feit dat we zondaren zijn. Dan zegt de Heer, ja, maar ik heb een hoge priester voor jullie neergezet op de troon in de hemel, die verzoening doet voor de zonden van het volk. Maar wat die hoge priester doet is niks anders dan steeds maar weer die oude kant, die aardse kant van de mens, wegdoen, verzoenen. voor God acceptabel maken, zal ik dan maar zeggen. Ik weet niet goed hoe ik het naar voren moet brengen. De term is gewoon verzoenen. Dat is de Bijbelse uitdrukking ervoor. Dat wil zeggen, God is er tot vandaag aan de dag actief mee bezig om die oude mens niet te tellen. En daarom kan een christen het niet maken om die oude mens wel te tellen. Want dan gaat hij boven God uit. En strikt genomen, dat was nou precies wat Adam deed toen hij van de appel at. Hè? Dat zegt, er komt er vast iemand die zegt, het was geen appel, want het staat er niet. Dat weet ik maar bij wijze van spreken dan. Ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Hè? Hij stelde zich boven God. Daar. Hij moest meer doen, meer worden dan God. En dat is nou precies wat vele christenen vandaag de dag nog doen. Met meer dingen rekenen. En God zelfs interesseren voor al die dingen. Met meer dingen dan God zelf rekent. Want God heeft juist die oude mens weggedaan. Het hele probleem is in feite dit, dat als wij rekenen met de oude mens en we brengen die oude mens bij de Heer en zeggen, Heer, je moet het toch maar een beetje verzorgen, dan loochenen we daarmee in feite het feit dat wij voor God gerechtvaardigd zijn, dat wij verzoend zijn met hem. Want die verzoening, die rechtvaardiging is juist gebaseerd op het feit dat God die oude mens, die oude schepping weggedaan heeft aan het kruis van Golgotha. En dat is het hele verhaal. Ik zou eigenlijk een uitstapje moeten maken naar de Hebreeënbrief, waar die dingen zelfs aangehaald worden. Wordt ronduit zo gezegd. Dan gaat het over gelovigen die deze dingen niet accepteren. Die leven naar het vlees. Die met vleeselijke dingen bezig zijn. En daarvan wordt gezegd dat ze de Zoon des Mensen opnieuw kruisigen. Want ze ontkennen namelijk de kruisiging dan. God is niet geïnteresseerd in die oude mens. God is geïnteresseerd in het leven wat hij u zelf geschonken heeft. Dat leven wat hij tot stand gebracht. Ik heb het niet over het leven wat hij in Adam blies. Ik heb het over het leven wat hij Christus gaf bij zijn opstanding uit de dood. Dat leven hebben wij ontvangen. En daar is God in geïnteresseerd. En voor zover dat leven dan zit hier in dit oude lichaam, is God ook nog wel enigszins geïnteresseerd in dat lichaam. Maar dat is via via. Dat is langs die weg. Want het is wel waar natuurlijk dat de Heer zich daar wel mee bemoeit. Maar niet vanwege die oude mens, maar vanwege die nieuwe mens. Hebt u zich wel eens gerealiseerd, om dat dan is aan te halen voor deze keer. Hebt u zich wel eens gerealiseerd dat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt over die wedergeboorte. Hij zegt, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. En in 1 Korinthe 15 wordt gezegd, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Maar wat dacht u wat er voor mensen waren dan die in het koninkrijk komen straks? Nou, praat ik even over het duizendjarig rijk. Dat is in ieder geval een deel van het koninkrijk. Hebben die mensen geen vlees en bloed dan als ze daarin gaan? Er staat vlees en bloed zullen het niet beërven. En toch blijkt uit de schrift dat vlees en bloed er wel degelijk in komt. Ja, maar het hele verhaal is, zij komen erin niet vanwege dat vlees en bloed, niet omdat dat acceptabel is voor God, integendeel. Maar omdat zij wedergeboren zijn, net als wij nu, en dat ze een nieuw leven hebben ontvangen, ze zijn wedergeboren, anders komen ze er niet in. Maar op grond van het nieuwe leven wat ze ontvangen hebben, gaan ze dat koninkrijk binnen. En omdat dat nieuwe leven nou eenmaal woont in het oude lichaam, gaat het oude lichaam mee erin. Want zo werkt dat op deze oude aarde nog. Daarna niet meer, want dan krijgen we een nieuwe aarde en dan is het weer anders natuurlijk. Maar dan ziet u, vlees en bloed zullen het niet beërven, maar het gaat er wel in. Nou, zo is het met ons ook. God heeft die oude mens weggedaan, maar we nemen het wel mee. Maar het gaat niet om de oude mens en daar rekent God ook niet mee. En God legt ook niet zijn wet op die oude mens. Ook niet op die mensen die straks dat koninkrijk binnengaan. Die wet, als het dan over wet gaat, gaat het over het nieuwe verbond, wat geschreven is niet op stenen tafelen, maar in de harten der mensen. De hele rest wordt gewoon genegeerd. Het is in hun binnenste. Eenvoudig omdat ze net als wij nu al nieuw leven hebben ontvangen in zich. En dat is geest en dat onderwerpt zich der wet Gods wel. Want het kan ook niet anders om de woorden dan maar in het andere verband dan aan te halen. Hè? Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Maar de geestelijke dingen, bedenken des geestes, of anders dat nieuwe leven, wat ook geest heet, en wat we ontvangen hebben, dat onderwerpt zich der wet Gods wel. Want het kan niet anders. Want het is het leven van God zelf. Zie. Dus vandaar dat van ons niet verwacht wordt dat we ons bezighouden met vleeselijke dingen. Dat leidt namelijk tot niks. Dan zijn we precies de verkeerde kant op bezig. Maar wat ons hier wordt voorgehouden is dat het bedenken van geestelijke dingen een gerichtheid omhoog op God zelf, op dat onzienlijke wereld, dat dat waarde heeft voor God. Maar bovendien brengt het met zich mee dat omdat we langs die weg in gemeenschap leven met de Heer zelf en omdat zijn leven in ons woont, dat de Heer ook wel, voor zover hij dat nodig oordeelt, voor zijn eigen leven, zorgt voor ons lichaam. Eventueel. We moeten niet te veel consequenties aan verbinden. Absoluut niet te veel consequenties aan verbinden. Dat doet de apostel hier ook niet, want het hoofdstuk komt toch tot een climax wanneer het zegt dat wij verwachten de verlossing onze lichaams. Dat wil zeggen, we moeten er toch af. He? Maar de Heer is best wel bereid ook wat voor het lichaam van de gelovigen te zorgen. Als hij dat nodig vindt. Maar dan moet hij het al nodig vinden om geestelijke dingen. Want daar is hij mee bezig. Hij kan niet anders, want het oude heeft hij al lang geoordeeld. Als hij met het oude zou rekenen, dan zou hij daarmee de kruisiging in feite ontkennen. Logenen, daar komt het op neer. Het is wat de apostel in 2 Korinthe 5 zegt, dat indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven en dus kennen wij niemand meer naar het vlees. En indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, dan ook nu niet meer. We kennen hem alleen nog als de opgewekte. En als dat voor ons geldt, dan geldt het voor God zeker zo. En dat is het geheim van ons leven en van de vrede die wij hebben. God kent ons alleen in Christus. God ziet ons alleen en uitsluitend in Christus. God ziet ons dus uitsluitend volmaakt. Dat kan ook niet anders, want hij heeft zelf een hoge priester gegeven om onze zonden te verzoenen. En die hoge priester die is daar volledig toe in staat. Die kan ons volkomen zalig maken, staat er in de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen, God ziet ons in onze hoge priester, in Christus, en hij ziet ons volmaakt. Wij zien elkaar niet volmaakt, en zeker onszelf niet, hoop ik. He? Anders dan moet ik weer naar 1 Johannes 1. Hè? Maar dan wordt het vervelend langzamerhand natuurlijk. Maar God ziet ons slechts in Christus. En dat is waar dit hoofdstuk over spreekt. En wat van ons verwacht wordt, is dat wij dus daaraan beantwoorden en onszelf dus ook alleen zien. Zo, en daar vervolgens ook uit leven. Dus met geestelijke dingen rekenen, want God rekent met geestelijke dingen. En vandaar. Die kruie uitspraak, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Maar, de andere kant, vers 9, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Dat wil zeggen, wij hoeven niet vleeselijke dingen te bedenken, wij kunnen geestelijke dingen bedenken. Waarom? Nou, niet omdat onze eigen natuurlijke menselijke geest zo sterk was, want die kon niet eens ons lichaam onder controle houden. Nee? Maar omdat wij een geest van God ontvangen hebben die in ons woont. Die, laten we zeggen, onze menselijke geest terzijde staat. Maar het is wel degelijk een geest die in ons is, in ons lichaam. Maar die de gebreken van de oude mens opheft. Het punt is dat we niet alleen die geest die wij ontvangen hebben moeten zien naast onze oude natuurlijke menselijke geest, want dan doen we het niet helemaal recht. We moeten die geest die wij ontvangen hebben zien naast onze totale oude mens. Die geest staat tegenover vlees, de totale oude mens. Of zo u wilt, ziel, want dat is de echte Bijbelse term. Geest staat tegenover ziel. Het is niet zo dat onze geest gebrekkig is en we hebben een andere geest gekregen. Het is, wij zijn helemaal gebrekkig. Ons hele leven is gebrekkig. Onze hele persoon is gebrekkig. Maar er is een andere persoon in ons die de macht overneemt. Dat is het. Die hebben we vrijwillig binnengehaald, hoop ik tenminste. Ik hoop tenminste dat u zich hebt overgegeven aan hem. Niet alleen maar bepaalde dingen hebt geaccepteerd van hem. Bepaalde genadegaven, zo hier en daar eentje naar het ons goed oordeelt. Nee, helemaal. Overgeven aan hem. We behoren het eigendom des Heren te zijn. Zo heet dat. Nou ja, heette dat. Dat was vroeger, geloof ik. Want je hoort het zoveel niet meer. Hè? Ja, bij u wel natuurlijk. Maar zo in het land hoor je dat niet zoveel meer, hoor. Hè? Maar dat is het wel. We zijn zijn eigendom. We hebben hem binnengehaald. Hij neemt de macht over. Dat is de bedoeling. En er is probleem opgelost. Want het probleem was, wij willen wel, maar wij kunnen niet. Wij onderwerpen ons met onze natuurlijke menselijke geest en de wet Gods, maar het lichaam doet dat niet, dus we maken van ons leven niks. Maar het alternatief is dat de Heer aan het stuur komt. En die doet precies dat wat hij nodig oordeelt. Dat is makkelijk, hoeven wij ons geen mening over te vormen. Dat doet hij wel. Ja, dat zegt de apostel ook, hoor. Dezezelfde in de Korinthebrief, 1e Korinthebrief, 2e Korinthebrief ook. Hè? Dat God wel uitmaakt hoe of wat. We hebben zijn geest ontvangen. Die werkt in ons. En die zorgt wel, die leidt ons wel door het leven, wanneer we ons aan die leiding overgeven tenminste. Hè? En dan zorgt de Heer zelf wel voor de instandhouding, voor het leven van het leven wat hij ons zelf geschonken heeft. Wat uiteindelijk een eeuwig leven is. En dat kun je God best overlaten, hoor. Hè? Want neem me niet kwalijk, als God niet eens voor zijn eigen leven zou kunnen zorgen, dan zou hij ook zeker niet voor ons leven kunnen zorgen. Maar hij doet het. Hij onderhoudt zijn eigen leven, wat hij ons gegeven heeft, en daarmee onderhoudt hij ons. Daardoor zijn we ook verbonden aan hem, aan zijn persoon. En wanneer we dan over ons als gemeente praten, dan is het altijd nog zo dat we leden zijn van het lichaam van Christus. Onafscheidelijk. En vandaar, gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont, als dat tenminste zo is. En hier wordt die geest die wij ontvangen hebben, genoemd geest Gods. Dat wil zeggen dat die geest van God afkomstig is. En wat het inhoudt heb ik al laten zien uit Johannes 3, wat uit de geest geboren is, dat is geest. Het is namelijk tot stand gekomen door geboorte, door wedergeboorte. Het is puur die nieuwe natuur. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Dat wat wij gewoonlijk heilige geest noemen. En dat wat in ons woont. Dat wat in ons is uitgestort. Dat is gewoon onze nieuwe mens. Onze nieuwe natuur. Er is geen verschil tussen. Het zijn die twee dingen. Sommige mensen denken dat er drie dingen zijn. We hebben de heilige geest ontvangen. We hebben een nieuwe natuur ontvangen. En bovendien leeft Christus in ons. Nee? Maar dat zijn die drie, hoor. Dat is echt allemaal hetzelfde. Het zijn drie verschillende uitdrukkingen. Maar het is dezelfde waarheid die op verschillende wijzen steeds weer opnieuw naar voren wordt gebracht. In de hoop dat we tenminste één van de termen begrijpen. Maar beter natuurlijk dat we ze allemaal begrijpen. En hier krijgen we ze achter elkaar, want er staat in vers 9. Zo anders de geest Gods in u woont. Nou ga ik het toch even opschrijven. Ja, ik moet het even weghalen vanwege de ruimte. De geest Gods in u woont, dat is de eerste uitdrukking. Ja, eigenlijk staat er eerst geest, hè? Gij zijt in de geest. Dat staat er het eerst in vers 9. Gijlieden zijn niet in het vlees, maar in de geest. En die wordt dan vervolgens genoemd de geest Gods. Zo anders de geest Gods in u woont. Wordt erbij gezegd welke geest dat is. Niet die geest van die oude mens, maar het gaat om die nieuwe geest Gods namelijk. En zo wordt het opgebouwd, want dan gaat het verder met de andere kant. Paulus springt weer terug, hè, u weet het, heen en weer. Hè. En dan zegt hij, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. En zo hoort de klemtoon te liggen. Zo iemand de geest van Christus niet heeft. Maar als je het zo leest, dan ontgaat je natuurlijk dat de uitdrukking veranderd is. Want nou staat er, geest van Christus. Maar toch is het de gedachte, je moet de geest Gods hebben, maar als je de geest van Christus niet hebt, dan wordt zo in het loopje weg twee uitdrukkingen gebruikt. Nou, het lijkt mij duidelijk in ieder geval dat het om precies hetzelfde gaat. Het is dezelfde geest uiteraard, hè. Ja, het zijn twee verschillende uitdrukkingen. En dat heeft ook een betekenis, want het gaat er natuurlijk om dat wat wij in ons ontvangen hebben, is niet zomaar geest, want dat hadden we al. Dat was de geest van Adam. Zal ik dan maar zeggen, hè? Maar het is geest van God.
En let wel, dat is niet zomaar geest van God, want dat kun je van Adam ook nog zeggen, dat die geest van God in zich had, want God blies in hem geest. Nee, dat was niet, was dus geest van Christus. Dan wordt weer een andere term gebruikt om te laten zien wat het is, hè. Geest van Christus. Het gaat niet om het geest van de eerste mens, maar het gaat om de geest van de tweede mens. De tweede, de laatste Adam. Het gaat niet om de geest die men ontvangt bij geboorte, maar bij wedergeboorte. Oftewel, bij opstanding. Het gaat om die geest die tot stand kwam door de opstanding van Christus. En daarom heet die geest dus de geest van Christus. En dan lees ik weer verder. Want er staat vers 9. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Daar hebt u het. Dat is een term die te maken heeft met eigendomsrecht, hè? Die komt hem niet toe. Dat betekent, wie hem wel heeft, komt hem wel toe. Is zijn eigendom. Staat er heel voorzichtig. Huh? Ja, Paulus gaat heel langzaam aan. Naar de climax. Maar heel voorzichtig zegt hij het vast, hè? Ja. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zo is wel het. Hebt u het nou? Eerst staat er, indien die geest is in u. En dan zegt hij, maar indien niet, dan zit het niet goed. Maar indien wel, dat is vers 10 weer. En indien Christus in u niet is, maar is de uitdrukking weer veranderd. Hebt u? Is weer veranderd. Nou staat er niet meer geest, nou is het woord geest weggevallen. Maar nou staat er gewoon alleen nog maar Christus. En dan hebben we vier uitdrukkingen voor precies hetzelfde. En waarom gebruiken wij daarna nog andere, hè? Want wij altijd maar praten over onze nieuwe natuur, de nieuwe mens en zo, hè. Dat is de uitdrukking die ik altijd nogal eens hoor, hè. Maar het heet gewoon geest. Geest van God. Geest van Christus. Of gewoon Christus. Of Heilige Geest, dat kan natuurlijk ook. Maar Christus. En het punt is dat het natuurlijk zo is dat als wij iets van God ontvangen hebben in ons, moet dat van noodzaak geest zijn. Het is iets onzienlijks. Het is ook onvergankelijk en daarom is het onzienlijk. Dus we kunnen het niet zien. Maar zo begint het verhaal met het is geest. Maar daarna moet je altijd nog vragen, ja dat weten we nou, nou het is onzienlijk, het is onvergankelijk, maar wat is het nou eigenlijk? En dan kun je niet meer zeggen het is geest, want dan heb je geen antwoord. Dan weet je alleen dat het onzienlijk is en onvergankelijk, maar verder weet je niks. Maar vervolgens wordt het wel verklaard, dan wordt gezegd het is heilig. En dus is het heilige geest. Weet je nog, dat werd van Maria ook gezegd. Ja, we zitten weer vlak bij kerstfeest, dus, hè. Ja, de Heilige Geest zal over haar komen en er wordt gesproken over dat heilige wat in haar was. Ja, maar wat was in haar? Nou, uiteindelijk, als we nou heel vlug zeggen en een boel overslaan, zeggen we, Christus. Geboren uit de geest. Johannes 3 zegt, wat uit de geest geboren is, is geest. Maar Jezus van Nazareth werd geboren uit de geest. Dat was zijn natuurlijke vader. En dus was hij geest. De essentie van zijn wezen was dat hij geest was, de onzienlijke. Dat hij weliswaar een uitdrukking had, een materiële vorm had hier in deze wereld. Dat kan wel wezen, maar hij was geest. En daarom stond hij op uit de dood. En het bleek ook vooral na zijn opstanding dat hij die vorm van het zienlijke lichaam in deze wereld ook helemaal niet nodig had. Bij gelegenheid verscheen hij ergens. Maar de meeste tijd die hij nog op aarde doorbracht, zag niemand hem. Hij was er wel. Maar hij was geest. De onzienlijke. De onvergankelijke. Af en toe liet hij zich zien. Hij vertoonde zich, of hij verscheen, zo zeggen wij dat dan. Het was een verschijning van de Heer. Maar hij was geest. Maar die geest is dus Christus. En als het dan toegepast wordt op de gelovigen van deze bedeling, dan wordt eerst gezegd, het is geest, het is heilige geest. Het is onvergankelijk, het is goddelijk leven. Maar het laatste woord wordt gesproken in de Colossensebrief. Want dit is een opklimmende lijn in de gemeentelijke brieven. met de climax in de Colossensebrief. De hoogste geestelijke waarheden worden daarin geopenbaard, maar het hele woord geest komt in de brief niet voor. En toch zal niemand ontkennen dat de hoogste geestelijke waarheden juist in de Colossensebrief geopenbaard worden. Maar het woord wordt niet eens gebruikt. Maar als daar gesproken wordt over wat in ons is, dan heet het gewoon Christus. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat is het hele verhaal. Die geest is Christus en het wordt hieruit gezet. Kijk, het begint met geest en dan staat de geest Gods. En dan geest van Christus en dan gewoon Christus. Maar het is allemaal hetzelfde. Het is één en dezelfde persoon, namelijk Christus. Of laten we dan zeggen Christus Jezus. Dat is de uitdrukking die dan gebruikt wordt. Dat hebben wij ontvangen. En dat hebben we in plaats van, noem eens wat, in plaats van de wet. Ja. In plaats dat wij geregeerd worden door een wet, worden wij geregeerd door Christus. En die wet werd op de mens gelegd, maar Christus is in de mens geschreven in de harten der mensen. Dat is het nieuwe verbond immers. De wet Gods in de harten der mensen. Maar de wet Gods is Christus. Het wet is woord. Het woord van God is Christus. En Christus is in onze harten, is in ons binnenste. En hij regeert ons. En zodra je met een wet, welke dan ook, begint te handelen, begint te doen, dan ben je daarmee het leven van Christus in de gelovigen aan het ontkennen. Want het is of het een of het ander. Dat is ook wat de apostel zegt. In diverse brieven, Korinthe, Galaten. Hij zegt dus of dit, of dat. Of vlees, of geest. Dienaren van een oud verbond, of dienaren van een nieuw verbond. Eén van de twee. Maar niet allebei, dat kan niet. Want het einde der wet is Christus. Want hij komt in plaats van de wet. Tot zover, want het is inmiddels de hoogste tijd voor onze pauze. We hebben nog 33 minuten. Ja, wij waren in Romeinen 8. Het is vanavond tot het heden gelukt om bij het onderwerp te blijven, hè? Romeinen 8 nog steeds bij dat mooie vers, vers 9 en 10, over dat wat in ons is, namelijk geest Gods, namelijk geest van Christus, namelijk Christus. Nou, dat is, hè? Dat kan niet missen, hè? Nou, en dan staat er in vers 10, en indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En daarmee is de cirkel gesloten. Dan zijn we terug bij dat geest en vlees. En het bedenken des vlees en het bedenken des geestes. Maar er staat indien Christus in u lieden is. Tussen haakjes. Indien die geest in u is. Waar het in vers 6 al over ging. Het bedenken des geestes. Hè? Indien Christus in u lieden is. Met andere woorden, indien die geest in u is. Zo is wel het lichaam dood onder zonde wil, maar de geest, namelijk Christus, waarom ze het nu met een kleine letter schrijven, is me dus niet duidelijk. Hè? Maar de geest is leven onder gerechtigheid wil. En daar heb je het nou. Dus die geest is datzelfde leven als uit vers 6. Het bedenken des geestes is leven en vrede. En daarom zeg ik, de cirkel is rond, want hier in vers 10 eindigt het ook zo. De geest is leven om der gerechtigheid wil. En daarbij gaat het dus om Christus. Want hij is die geest. Hij is de opgewekte. Hij is daarom leven. En hij is daarom gerechtigheid. Want gerechtigheid of rechtvaardigheid. Gods werd geopenbaard enzovoorts. Hè? Door Christus. Door zijn opstanding uit de dood. Hij werd overgeleverd om onze zonden, dat was het ook alweer. Dat is heel en terug, hè? Laatste vers van hoofdstuk 4. Hij werd overgeleverd om onze zonden, opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En die rechtvaardigheid, die gerechtigheid, die houdt dus verband met de opgewekte Christus, die dus geest heet. En ja, ik voel me te ver, maar 1 Korinthe 15 zegt dat ook, hè? Dat wat opstaat uit de dood heet geest. Dat wat de dood ingaat heet ziel. In de vertaling staat dan natuur. Maar het moet zijn
Ziel, psychee staat er in de grondtekst. Ziel is dat wat sterft en dat wat opgewekt wordt, heet geest. Al wat opgewekt wordt, heet geest. En zelfs de zichtbare Jezus, die opgewekt was, die het graf verlaten had, heet geest. Ja, ja. Dat is een belangrijke waarheid, hoor. Dat heet geest. Ook al was hij dan zichtbaar, hij heet geest. Waarom? Omdat dat zichtbare van hem niet essentieel was. Essentieel was dat hij onvergankelijk, eeuwig en onzienlijk was. En dat blijkt ook wel, want hij is nou 19 eeuwen en nog wat langer, hè, 19 half zoiets eeuwen geleden is hij opgestaan, maar hij is maar nauwelijks door iemand gezien. Nou, door wat meer dan 500, zegt de apostel, maar dat is bepaald niet veel. Wezenlijk van hem is dat hij onzienlijk is, zelfs dat hij zich verbergt. Maar hij heet geest, als onderdeel zelfs van een nieuwe schepping. En dat is een belangrijk onderscheid, kennen geest in verband met de oude schepping, geest wat een rol speelt in de oude schepping, of anders gezegd onzienlijke dingen die een rol spelen in de oude schepping, maar dit is geest in de hoogste betekenis van het woord, namelijk het speelt een rol in een nieuwe schepping. En in feite is het zo dat aangezien de hele nieuwe schepping tot stand komt door opstanding, of zo je wilt, door wedergeboorte, want het is hetzelfde, heet dus de hele nieuwe schepping geest. Want alles wat met de nieuwe schepping te maken heeft, heet dus geest. Als wij onderdeel zijn van de nieuwe schepping, dan zijn wij geest. Nou, dat staat er ook in 1 Korinthe 2, hè. Wij zijn geestelijken. Geestelijke mensen. Ja, niet omdat we geen vak geleerd hebben, hoor. Dat is weer wat anders, hè. Maar omdat we uit de geest geboren zijn. Ja, niet te lang over nadenken. Dat hoeft ook weer niet, hè. Dan kun je thuis altijd nog het bandje stopzetten, natuurlijk. Even om erover na te denken, hè. Er zijn ook mensen die draaien ze terug. Dat wil ik nog een keer horen, zeggen ze dan, hè? Nou. Maar dat is het principe wat tegenover elkaar staat. Geest tegenover vlees. Of eigenlijk geest tegenover ziel. En het punt is dat elke gelovige dus die geest ontvangen heeft. Je moet goed begrijpen dat het, als we dit snappen, dan is het dus onmogelijk om te geloven dat iemand die wedergeboren is, alsnog de Heilige Geest moet ontvangen. Dat kan niet. Wedergeboorte is juist het ontvangen van de Heilige Geest. Ja, wedergeboorte is geboren worden uit de geest. En wat wordt er dan geboren? Geest, zegt de Heer Jezus. Dus, als wij wedergeboren worden, betekent dat geest wedergeboren wordt. Of anders gezegd, het betekent dat wij die geest ontvangen. En die geest is de geest van God of de geest van Christus of de Heilige Geest. En als je die niet hebt, kom je hem niet toe. En als je hem wel hebt, kom je hem wel toe. Dat is ook een goede reden voor waarom wij hem toekomen als wij die geest hebben. Dat is namelijk omdat het zijn geest is. Zijn geest is in ons en dus zijn we van hem. Vooral in verband met de gemeente wordt die gedachte uitdrukkelijk naar voren gebracht. In bijvoorbeeld 1 Korinthe 12 is dat. Waar gewezen wordt op het feit dat wij als gelovigen leden zijn van het lichaam van Christus. En dat wij weliswaar velen zijn, namelijk vele leden, want dat is wat ons het beste voor ogen staat natuurlijk. Trouwens, als wij bedenken de dingen van het vlees, dan is het eerste wat we zien dat wij velen zijn, hè. Allemaal verschillend enzovoorts. En allemaal ruzie met elkaar, we kunnen het nooit zo goed met elkaar vinden eigenlijk, hè. Nou ja, tot op zekere hoogte. Wij zien elkaar eens in de 14 dagen, dan kunnen we net volhouden natuurlijk. He, maar als je elkaar vaker ziet, komt het wel eens problematisch worden, hoor. He, is toch zo? Nou, maar wij zijn wel velen, maar wij zijn één lichaam. En dat komt niet omdat wij daar zo goed ons best voor doen, want dat doen we niet. He? Ook niet omdat wij zo goed georganiseerd zijn, want dat zijn we eigenlijk ook niet. He? Soms denk ik wel eens gelukkig niet. He? Maar wij zijn één. Om maar één reden. En die staat in bijvoorbeeld in vers 12 en 13 van 1 Korinthe 12. Er staat, want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam vele zijnde. Maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. U ziet dat de dingen in de oude schepping een beeld zijn van de nieuwe schepping. De dingen in de oude schepping wijzen op Christus. feit dat één lichaam bestaat uit vele leden, dat een eenheid gevormd wordt door een veelvoud, hè? Dat wijst op Christus, dat staat hier, alzo ook Christus. Wij zouden zeggen, alzo ook de gemeente. Hè? Zouden wij zeggen, maar staat er niet, staat alzo ook Christus. Want ook wij allen, dat is een meervoud, zijn door één geest, enkelvoud, tot één lichaam, enkelvoud, gedoopt. Dus wij vormen één lichaam om er één reden, namelijk omdat wij één geest ontvangen hebben. Of, het vers zegt het ook anders, aan het eind van vers 13, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Soms wordt het ook vertaald met, wij drinken allen aan één geest. Weet je nog, Johannes 3, geboren worden uit water en geest. Geest, water en geest kan als synoniem beschouwd worden. Eén is een beeld van het ander, daarom kun je het ook drinken. Je kunt erin ondergaan, erin gedoopt worden, zal ik maar zeggen. Maar het kan ook andersom. Jij kunt in het water gaan, water kan in jou komen. En beide beelden worden hier gebruikt en toegepast in verband met de geest. Wij zijn in één geest gedoopt, of tot staat er dan, of door één geest in één lichaam, of tot één lichaam. De voorzetsels zijn wat moeilijk, vooral in het Grieks. Maar het gaat erom dat we allemaal in die geest zijn ondergegaan, maar bovendien, die geest is in ons. En daardoor zijn we één lichaam. En om het dan nog heel eenvoudig te zeggen, de leden van mijn lichaam zijn leden van mijn lichaam, omdat mijn geest, namelijk mijn leven, daarin is. En zodra mijn leven er niet meer in is, hoort het ook niet meer bij mijn lichaam. En mijn lichaam weet het ook goed, want mocht het voorkomen dat een van mijn vingers bijvoorbeeld mijn leven niet meer in zit, dan valt hij er ook wel af ook. Hè? Dan dat verdwijnt. Jazeker. Ja, dat gebeurt bijvoorbeeld bij bepaalde ziekten. In ieder geval bij melaatsheid gebeurt dat. Dat valt me zo af. Het hoort er niet meer bij, want het leven zit er niet meer in. En het punt is dat die leden dus behoren tot één lichaam op grond van het leven wat daarin is. Eén leven. Dat staat in Johan de Heer ook, hè? De bundel. Eén leven slechts. Ja. Eén leven, dat is namelijk het leven van Christus in ons, in een ieder van ons. Daarom horen we bij elkaar. Niet omdat we hetzelfde geloof hebben, of omdat we dezelfde lijst zijn ingevuld en onze handtekening hebben gezet of zo, maar omdat wij hetzelfde leven ontvangen hebben. Dus wij hoeven niet ons best te doen om één lichaam te zijn. Wij zijn één lichaam. Dat is Gods werk. Dat komt door zijn geest die wij ontvangen hebben, door wedergeboorte. En het is zo dat dat is een heel eigenaardig verschijnsel, dat door de geboorte, door de oude geboorte, de eerste geboorte uit Adam, zijn wij velen en we ontwikkelen ons van elkaar af. Er zijn grote verschillen tussen de volkeren der aarde, zo langzamerhand. We ontwikkelen ons van elkaar af. He? Maar dat ene leven wat in God zijn oorsprong vindt, dat bindt. Dat brengt alles bij elkaar terug. Ik ben van de zomer in Zuid-Afrika geweest, daar is dan de apartheid, zegt men. Ja, dat is er ook. Alleen het wordt hier wat anders ingevuld dan dat men het daar doet. Maar waar het om gaat is dat je daar onder gelovigen toch niet zo geweldig veel van merkt. Als het echt gaat om geestelijke dingen, dan merk je er niks van. Dan zit je gewoon door elkaar, ben je met dezelfde dingen bezig, dat is geen enkel probleem. Als het gaat over vleeselijke dingen, dan zijn er wel problemen. Dan verdragen wij als mens naar het vlees elkaar niet. Ik veroordeel dat niet, ik stel vast dat het zo is. Zonder daar een waardeoordeel over te geven. Het is een verschijnsel waar we op een of andere wijze ook hier in Nederland mee moeten leren leven. Ik heb het niet over verschillende huidskleuren, ik heb het over gewoon verschillende mensen. Verschillende geaardheid. Hè? En als je Friese bij Brabanders in de buurt zet, dat kan ik je zo wel vertellen, dat is maar misschien 200 kilometer uit elkaar. Maar het verdraagt elkaar niet, echt niet. Het is een totaal ander volk, zal ik dan maar zeggen. He? Maar de eenheid is er slechts wanneer het gaat om geestelijke dingen. Want het is maar één geest. Efeze 4. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Die is er namelijk op voorhand. Daardoor de band des vredes. Daar kun je op abonneren, hè? Dat Daar kun je op abonneren, ja. Dat is waar. Maar het gaat om het principe, voelt u wel, één geest. Je hebt hem of je hebt hem niet. Maar als je hem niet hebt, ben je niet behouden. En als je hem wel hebt, ben je een lid van het lichaam. En heb je het leven van Christus in je. En dat vervangt in ieder geval de wet. Het is veel meer dan de wet, maar het staat te ver boven. En dus vervangt het de wet. Het is een totaal andere leefregel. Men was onder het oude verbond een dienaar van het oude verbond, namelijk van de letter. Die dood, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Maar onder het nieuwe verbond zijn we dienaren van een nieuw verbond, namelijk van geest. Want de geest maakt levend. En de letter was de wet geschreven in stenen tafelen. Maar de geest is. De geest is. De geest is de Heer. He? De geest is Christus. Dat staat er hoor in 2 Korinthe 3, in dat hoofdstuk, in dat verband. De letter dood, maar de geest maakt leven. En de letter is stenen tafelen. Heb je dat niet gezien? Even opzoeken, even opzoeken. 2 Korinthe 3. Ja, vers 6 bijvoorbeeld, daar staat die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des Nieuwen Testaments, dus van het Nieuwe Verbond, hè. Dienaren, niet der letter, want dat is het Oude Verbond, maar des Geestes, dat is het Nieuwe Verbond. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En de letter is de bediening des doods in letteren bestaande, vers 7. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest. Zie je, dat gaat over de oude verbond. Dat stond trouwens al in vers 3 hoor. Stenen tafelen. Indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest. Alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezicht die teniet gedaan zou worden, want dat is nou eenmaal bij het oude verbond altijd het geval. Dat wordt teniet gedaan. Hoe zal niet veel meer, vers 8, de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Het oude verbond was een bediening der letter. Men diende de wet, men diende de letter, want de letter heerste over de mens. Maar onder het nieuwe verbond wordt niet de letter gediend, maar wordt de geest gediend. En daarom heet het een bediening des geestes. Een geestelijke bediening, ja. Maar een bediening van de geest. En wat de letter is, dat is bekend. Dat die waren geschreven in stenen tafelen met de vinger Gods. En die breekbare stenen tafel. Maar wat is de geest? Dat staat in vers 17. Nou, het stond al veel eerder in ditzelfde hoofdstuk, maar ik wil niet om niet helemaal het hoofdstuk te behandelen, hè. Maar het staat in vers 17, er staat, de Heere is de geest. En waar de geest des Heeren is, hebt u weer een andere uitdrukking, hè. De geest des Heeren betekent gewoon dus de geest namelijk de Heere. En de geest van Christus betekent dus ook gewoon de geest namelijk Christus, inderdaad. En dan gaan we nog verder, daar leer ik nog wel bij vanavond, de geest Gods wil zeggen, de geest namelijk God. Want God is geest. Ja. Nou, en hier staat, de Heer is de geest, en waar de geest des Heer is, kortom, waar Christus is, de geest, de opgewekte, waar de geest namelijk de Heer is, al daar is vrijheid. Nou, dat is onder de wet niet hoor, vrijheid. Integendeel, dat is een juk, dat is slavernij. Dat is het diensthuis waaruit men verlost moest worden. Echt waar. Maar er staat, waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid en die geest is in ons. En daarom is er in ons vrijheid. We hebben inwendig een vrijheid, uiterlijk niet, maar inwendig wel. De uiterlijke mens is in slavernij, maar de inwendige mens is vrij. Je kunt niet doen wat je wilt, bedoel ik, maar je kunt wel denken wat je wilt. Dat is vrijheid. En dan staat er, en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende. Want Mozes werd aanschouwd met gedekte aangezicht. Het werd bedekt vanwege dat het zou verdwijnen. Ik kan het niet precies uitleggen nou. Maar het werd bedekt opdat ze niet zouden zien wat zou verdwijnen. Het zou verdwijnen. Maar wij zien met ongedekte aangezichten, want het verdwijnt helemaal niet. Er verdwijnt niks. Het is geestelijk, het is onvergankelijk. Wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren, als in de spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Wij worden in hetzelfde beeld in gedaante veranderd, of naar hetzelfde beeld. Want de bedoeling is, en dan ga ik weer helemaal terug naar Romeinen 8, de bedoeling is dat wij het beeld zijn zoons gelijkvormig zullen worden. Romeinen 8 vers 29 was dat. Naar dat beeld worden wij veranderd. En dan lees ik het laatste stukje van 2 Korinthe 3. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van, en dan staat er letterlijk, als van de Heer die de Geest is. Als van des Heren Geest staat er hier in de Statenvertaling. Maar de betekenis is, of de, dat is wat er staat ook werkelijk, is als van de Heer die Geest is. Of die de Geest is, want er ging over die Geest die levend maakt. In vers 6. De letter dood is de wet, maar de Geest maakt levend. En de Heer is de Geest, Hij maakt levend. Maar dat stond al in de eerste Korinthebrief hoofdstuk 15, wat we nou zo vaak geciteerd hebben. De tweede adem is een levendmakende geest. Zie? Nieuwe schepping dus. Het punt is dat als we praten over de levenswandel van de mens, over zijn doen en laten, over zijn gedaante, om dan het Bijbelse woord te gebruiken, dan is er maar één norm. Die gedaante behoort te zijn als God. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, staat er. In ieder geval staat er dat de bedoeling was. Wat eigenaardig is, dat van ons gezegd wordt, wij als gelovigen, dat wij, als het goed is, veranderd worden naar zijn beeld, naar het beeld Gods. Of dat wij het beeld zijn zoons gelijkvormig zijn, maar zijn zoon is het beeld Gods. Christus is het beeld Gods. En wij worden veranderd naar het beeld van Christus, dat wil zeggen naar het beeld Gods, dat is hetzelfde dan. Hetzelfde beeld. En het punt is, ik weet niet of je dat meteen door hebt, maar het punt is, ik geloof namelijk dat de mens weliswaar geschapen werd naar Gods beeld, maar dat dat beeld Gods pas bereikt werd in de mens, niet in de eerste Adam, maar in de tweede Adam. Ik geloof namelijk niet dat Adam inderdaad het beeld Gods was. Als je dat wel was, heb ik meteen een vraag voor u. Waarom viel hij dan? Maar als we vragen wie is Christus, dan is het eerste antwoord, hij was het beeld Gods. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, Gods zelfstandigheid, staat er in Hebreeën 1. Dat was niet de beschrijving van Adam als een beelddrager Gods. Het is de beschrijving van de laatste Adam als een beelddrager Gods. Niet de natuurlijke mens is een beelddrager Gods. De wedergeboren mens is een beelddrager Gods. En de bedoeling van de mens is dat hij wedergeboren wordt. Gods doel met Adam was dat hij wedergeboren zou worden. Dat hij weliswaar begon als uit de aarde aards, maar dat hij zou worden de Heer uit de hemel. Of eventueel als de Heer uit de hemel. Dat hij was ziel, maar hij moest geest worden. Dat is het verhaal hoor. Wij mensen zijn zo hoogmoedig. Wij verklaren meteen, de mens is het beeld Gods. Meteen vervuld, dus nooit wat aan tekort gedaan, altijd zo gebleven. Zelfs de zondeval schijnt er dan niks aan veranderd te hebben. En de mens is het beeld Gods. Want het is helemaal niet zo hoor. Het is alleen waar als we onder de mens verstaan Christus. De zoon des mensen. Uiteraard. En dat is het volledig waar, mag je het nog met hoofdletters schrijven ook. Hij is het beeld Gods. En het sterkste is nog dat dat in wezen pas van hem gezegd werd in de Bijbel, want we doen gewoon Bijbelstudie, hè? Studeren geen theologie hoor. Bijbel, dat in de Bijbel pas gezegd werd dat hij het beeld Gods is na zijn opstanding uit de dood. Ik zeg niet dat hij dat daarvoor niet was, ik zeg helemaal niks. Ik zeg alleen wat de schrift zegt, namelijk dat hij, ja, de schrift zwijgt, ik ook dus. De Bijbel zegt dat hij... De Bijbel zegt na zijn opstanding dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Dat staat in Hebreeën 1 over de opgewekte Christus die zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En de enige andere schriftplaatsen die dan nog aangehaald worden komen uit Filippenzen en daar gaat het over precies hetzelfde. Hij is het beeld Gods. uitgedrukte beeld van Gods wezen. Nou, die richting worden wij veranderd. Waarom wij? Eenvoudig omdat wij zijn leven hebben ontvangen. Zijn geest is het. En dat is waar Romeinen 8 over spreekt. Want er staat in vers 10. En indien Christus, indien de geest Gods, de geest van Christus, de Heer, of hoe je het maar noemt, indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Dat wil zeggen, het lichaam is dan dood. Als we die geest hebben, is het lichaam dood, staat er. Dat betekent dan dus dat er met het lichaam niet gecommuniceerd wordt. Dat is dood, hè? Dat heb ik hier al eens een keer uitgelegd, dacht ik. Hè? Dood wil zeggen, er is geen communicatie, er is geen contact meer. Er is geen reactie, men is van elkaar gescheiden. En het punt is, als wij die geest ontvangen hebben, als Christus in ons is, als we door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, of hoe je dat maar zegt, dan betekent het dat het lichaam dood is. Dat wil niet zeggen dat het lichaam dan niet bestaat. Natuurlijk bestaat het. En het bestaat zelfs natuurlijk. Want het is natuurlijk, hè, dat lichaam. Hè? Ja. Maar er wordt niet mee gecommuniceerd. Wat ik bedoel te zeggen is dat God inderdaad geen contacten onderhoudt met die oude mens. Dat staat hier. Het lichaam is dood. Waarom? Om der zonden wil. Vanwege dat het zondigt. Het is maar goed ook dat de Heer zich niet met het lichaam bezighoudt. Want dan zou je me moeten straffen. Ik praat over mezelf maar gemakshalve. Dan kan niemand er zich aantrekken. Hè? Dan zou je mij moeten straffen. Dat als God dan tot mij, tot mijn oude mens zou spreken, zou je inderdaad moeten spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Dat is wat de Heer in de toekomst alsnog met deze oude wereld zal doen. Als hij gaat spreken. Als hij zich daarmee gaat bemoeien weer, dan spreekt hij in grimmigheid en toorn. En God zou zo tot ons moeten spreken, omdat we van nature zondaren zijn. Nog steeds. Maar God heeft het lichaam dood verklaard. Dat wil zeggen, hij bemoeit zich niet mee. Is van hem gescheiden. Er is geen communicatie. Voor zover wij contact hebben of gemeenschap hebben met God, en dat hebben we volgens het laatste verse van dit hoofdstuk, hè, is dat op grond van dit nieuwe leven wat we ontvangen hebben. Op grond van Christus in ons. En vandaar die hoop der heerlijkheid dus, volgens Colossense. Maar het lichaam is dood om der zonde wil, of dat wil zeggen vanwege de zonde, maar eigenlijk betekent de term ten behoeve van de zonde. Dat wil zeggen, de zonden zijn ermee gebaat, dat God er zich niet mee bemoeit, dat het lichaam dood is. Dat betekent dat die zonden inderdaad tot op zekere hoogte hun gang gaan, hè? Maar dat God niet ingrijpt. Om der zonden wil. En dan staat er de andere kant, want we springen elk vers naar twee kanten meteen, hè. Maar de geest, ziet u dat geest tegenovergesteld is van het lichaam, hè? Geest is leven om der gerechtigheid wil, ten behoeve van de gerechtigheid. En zoals de zonden gebaat zijn bij het feit dat het lichaam dood is, zo is de gerechtigheid gebaat bij het feit dat de geest leven is. Maar die geest is de nieuwe mens, is Christus in ons. Dat leeft. Om der gerechtigheid wil. En wat dat inhoudt, dat is nog duidelijk uit Romeinen 6. Want daar werd gezegd dat Christus is opgewekt uit de doden tot heerlijkheid des Vaders. Opdat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden en dienaren zouden zijn der gerechtigheid. Of dienstknechten der gerechtigheid. Daar ging dat hoofdstuk over. Dat is de bedoeling. Een gerechtigheid zegeviert in ons, doordat het lichaam dood is, maar dat het de geest leeft. En de gerechtigheid is dat God zich bezighoudt met die nieuwe mens in ons. Dat wat uit de dood is opgewekt. En dat leeft uiteraard tot eer, verheerlijking van Christus, tot heerlijkheid des Vaders. Om God te dienen. Maar dat is de bedoeling geweest van de oorspronkelijke mens. En van deze wereld, deze schepping. Maar het wordt pas vervuld in de nieuwe schepping die uit die oude voortkwam. Nou, die mede uit die oude voortkwam, zal ik dan maar zeggen. Maar ik kan het nou niet verder toelichten. Dan verwijs ik maar weer naar de brochure over de wedergeboorte der schepping. Hè? Het gaat erom dat die nieuwe schepping uit de oude voortkwam. Maar dat wat gezegd werd over de oude, dat wordt vervuld in de nieuwe of door de nieuwe. Wat gezegd wordt over de oude Adam, wordt vervuld door de nieuwe, de laatste Adam, namelijk Christus. En zo is het met beelddragen God zijn ook. Wordt gezegd tot Adam in verband met Adam, het wordt vervuld in Christus. En het wordt gezegd van Adam, de natuurlijke mens, dat hij de gerechtigheid zou dienen. Hij kon het niet, maar het wordt wel vervuld, maar in de nieuwe mens. En dat is onze roeping als gelovigen, inderdaad, dienstknechten te zijn der gerechtigheid. Niet der wet, maar der gerechtigheid. En die gerechtigheid bestaat er inderdaad uit, bijvoorbeeld, dat we niet rekenen met de oude vergankelijke dingen, maar met de nieuwe geestelijke onvergankelijke dingen. Zo is het nou eenmaal. Want dat is het enige wat voor God waarde heeft. En dan staat er, vers 11, een vaststelling van het feit. Indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Nou is het ineens niet Christus, nou is het Jezus, hè? Merkwaardig, hè? Ja, want Jezus is de aanduiding van de oude mens. Ik zeg niet de zondaar, ik zei de oude mens. Dat klopt precies, hoor. Die geboren werd. Indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. En er wordt een boel gezegd, hè? Want die oude mens werd opgewekt. Jezus werd tot Christus. God heeft hem gemaakt tot een Here en een Christus, predikt apostel Paulus op de Pinksterdag. Jezus van Nazareth, deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God gemaakt tot een Christus. Ja, ja. De oude mens werd een nieuwe mens, zeker. Maar de geest die dat gedaan heeft, de geest die van die oude mens een nieuwe gemaakt heeft, de geest die Jezus, de oude mens, uit de dood opwekte, die geest die werkt in ons. En daarom staat er, indien die geest in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, en nou heet het ineens Christus, want nou wordt gesproken over degene die inmiddels opgewekt is, en die inmiddels leeft, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Dus dan wordt in het begin en het eind van het vers gezegd dat die geest in ons woont. Die geest die Jezus tot Christus maakte. Die de oude mens opwekte uit de dood. Hem deed wedergeboren worden. En wat er nou gezegd wordt, is dat Jezus tot Christus werd. Jezus stond op uit de dood, maar ook lichamelijk. Het was niet allemaal geest naar de gebruikelijke betekenis van het woord. Dat was ook wel degelijk iets wat lichaam heette. Het was lichaam. Laten we zo zeggen, het graf was in ieder geval leeg. Ja, ik geloof wel dat het mogelijk is om nieuw leven te ontvangen, waarbij we het oude lichaam achterlaten gewoon. Dat zou best wel eens mogelijk zijn, maar het gebeurt alleen niet zo. Zolang een oude lichaam is, wordt het veranderd. Wordt omgevormd. Ook dat wordt wedergeboren. Niet afgelegd, wordt veranderd. Het graf was leeg. Hij is dus ook lichamelijk opgewekt. Het enige wat achterbleef was het allerbuitenste wat je maar denken kunt. Zal ik het eens heel vlug zeggen? Dezelfde doeken waarin hij gewikkeld werd in de kribbe. Zo begon het en zo eindigde het. Het is eigenlijk een beeld van de oude mens, die doeken, die bekleding. Zonder vorm, doeken. Niet gevormd, hè? Gewoon doeken alleen maar. Ja, u hoeft niet zo vreemd te kijken, het zijn gewoon luiers, hoor. Ja, wij doen dat ook, bedoel ik. Zo vreemd is het niet. Maar het is een beeld van de oude mens. Stelt nog niks voor. En daar wordt hij ingewikkeld. Heel gebruikelijk, maar het wordt vermeld. Dat is niet gebruikelijk, hè. Het gaat om de betekenis ervan. En wat hij uiteindelijk aflegde, was ook inderdaad die oude stoffelijke verschijning. Wij noemen dat trouwens ook stof. Doeken zijn van stof, hè. Ja, waarom dat hetzelfde woord is, weet ik ook niet. Maar, hè? Maar u drukt wel de gedachte uit. Dat werd afgelegd. Het was wel netjes opgerold, hè? Het was wel keurig verzorgd, maar het lichaam als zodanig, in die vorm zoals het bestond, was weg. En het werd eerst ook niet eens herkend, want zo was het veranderd. En bovendien, meestal werd het niet eens gezien. zoals ik al naar voren gebracht heb. Hè? Maar het was, dat lichaam was levend gemaakt. Ook het lichaam was levend gemaakt. Nou, wat de apostel hier nu naar voren brengt, is de eenvoudige gedachte. Dat het lichaam dood is, dat staat er in vers 10. Hè? Indien Christus in jullie is, zo is het lichaam dood. Dat is het uitgangspunt. Want God rekent alleen met het geestelijke, niet met het stoffelijke. Maar het vervolg op dat uitgangspunt is, dat indien die geest in ons is, indien Christus in ons is, dan heeft dat volgens vers 10 tot gevolg dat het lichaam dood is, maar volgens vers 11 heeft het tot gevolg dat het lichaam levend gemaakt wordt. Maar het uitgangspunt is dat het dood is. En daarna staat er, het wordt levend gemaakt, maar daarbij gaat het niet over de opstanding ten jongste dagen of de opstanding in de dag van de opname van de gemeente. Het gaat over leven, levend zijn of levend maken. Het gaat namelijk over communicatie. En de eenvoudige waarheid is dat als die geest van Christus, als Gods geest, Gods leven in ons is, in dit oude lichaam, dan houdt dat in dat daardoor wel degelijk communicatie tot stand gekomen is tussen God en ons lichaam. Ja, niet rechtstreeks, maar via die geest die in ons woont. Zie? Maar het blijft zo dat fundamenteel dat lichaam dood is en niet telt. Maar omdat het de behuizing is van dat nieuwe leven, wordt het bij dat nieuwe leven betrokken. En dat is ook net de reden waarom die gelovigen in de toekomst inderdaad met hun oude lichaam dat koninkrijk binnengaan. Het is bij betrokken, het is medelevend gemaakt. En dat gebeurt in de toekomst in puur letterlijke zin, maar dan wordt het lichaam veranderd. Daar gaat het nou nog niet over. Hier in dit vers ook niet, want de verlossing van het lichaam komt pas aan de orde in vers 23. Maar het gaat over de situatie tijdens ons leven. Maar we dienen ons te realiseren dat God zich met ons lichaam bezighoudt nadat het eerst fundamenteel volledig doodverklaard is. Zie? En dat is een belangrijke waarheid, hoor, want dat betekent dat je dus geen enkele rechten erop kunt laten gelden. De enige manier waarop God dus met de oude mens rekent is vanwege het feit dat hij zijn nieuwe leven in het oude lichaam geplant heeft. Want mijn vader zegt dat zij dan altijd, of zij eens een keer, er is nieuwe wijn in deze oude zakje. Er stond zich op zijn bos. Het was jaren geleden, zo oud was hij nog niet. Maar het is bij heel wat mensen blijven hangen. Hè? Nieuwe wijn in de oude zak. Ja, dat is een Bijbelse term. Nieuwe wijn in oude vaten of in oude zakken. Nou, dat is het hele beeld. Ja, in Nederlands klinkt het leuk, hè? Maar kijk, ik hoop dat u het nou het onthoudt, hè? Waar het om gaat. Denk het wel, hè? Ja. Dat is het hele verhaal. Dat hoort niet zo. Dat wordt normaal zo niet gedaan. Er wordt nieuwe wijn in nieuwe vaten of in nieuwe zakken gedaan. Maar het is nu nog in oude. Zo werkt God nu eenmaal. Dat betekent dat het afgelegd moet worden ooit een keer. Maar het is erin. Er zit nieuw leven in het oude. Maar die zakken, die ontlenen hun waarde aan het feit dat die wijn daarin zit. Zie? Of om bij het beeld van het vat te blijven, wat meer in de Bijbel voorkomt, het aardenlemen vat. Wat immers een beeld is van het lichaam wat geformeerd werd uit het stof der aardbodem, door de pottenbakker zal ik dan maar zeggen. Hè? Zo'n vat heeft geen enkele waarde als er niks in zit. Dan is het puur emballage. En dat is de natuurlijke mens, dat is de oude schepping. Emballage, lege kratten. Ja, dat is het. Het moet gevuld worden. Daar gaat het om. Denk nog maar aan die geschiedenis van Johannes 2. Die bruiloft te Kana op de derde dag. Een derde dag, een beeld van de opstanding uiteraard. Waar de vaten gevuld werden. Met water, een beeld van het woord van God uiteraard. Maar toen het geproefd werd, bleek het wijn te zijn. En zo gaat het nu, want dat is het beeld van de nieuwe schepping. Want die nieuwe schepping komt tot stand door het woord van God uiteraard. Is daaruit. Maar die vaten moeten gevuld worden. Nou, dat is het hele verhaal in verband met ons ook. God is in ons geïnteresseerd. Ook in ons privéleven, ja. Maar dat is alleen omdat wij nieuw leven ontvangen hebben. En het is alleen ten behoeve van het nieuwe leven. En laat ik u dan dit vertellen, om het dan zo duidelijk mogelijk te stellen. Als wij ons aan dat nieuwe leven niks laten gelegen liggen. Als we er niet in geïnteresseerd zijn. Nu niet, tijdens onze levenswandel hier. Dan moet u ook niet denken dat God geïnteresseerd is in uw persoonlijke gezondheid of wat dan ook. Dat is één ding. En vervolgens is het zo, dat als wij wel geïnteresseerd zijn in die dienstbaarheid aan het nieuwe verbond, in het nieuwe leven wat we ontvangen hebben, dan heb je nog niet de garantie dat God zich bezighoudt met uw gezondheid. Tot de apostel Paulus werd gezegd dat Gods kracht in zijn zwakheid volbracht zou worden. Schijnt dat God liever wat zwakke mensen heeft, die zijn wat meer ontvankelijk voor de Heer dan die van nature sterk zijn. Dat is nu eenmaal zo. Dat is ook een heel logische gedachte. En God hield zijn dienstknechten blijkbaar zwak, omdat zijn kracht in die zwakheid volbracht zou worden.